We zijn bezig met een serie en die heet De Gaven van God. En voordat ik dat doe, Jack, wil je even naar voren komen? Je had net een woord. En als je dat in verkorte vorm probeert door te vertellen.
Goedemorgen allemaal. Ik had een droom. En het leuke daarvan is dat er staat in de Bijbel, ouderen zullen dromen dromen. Dus ik behoor nu ook bij de ouderen. Vroeger zaten die in de poort. Dat waren de wijze oude mannen. Dus ik stel voor dat jullie gewoon goed luisteren wat ik ga vertellen. Ik had een droom. Ik zag een heel klein riviertje zo van de rots af stromen. En ik zag iemand daar water uithalen. En het leek wel of dat water alleen maar meer werd. Meer water, terwijl je het eruit haalt. Toen zag ik iemand. Nee, laat ik eerst dit vertellen. Die stroom van levend water, dat is de Heilige Geest die door iedereen heen stroomt. En die hoeveelheid, die is net zoveel als dat jij je uitstrekt naar God. Dus als je denkt van, is wel goed zo. Gaat er altijd een stroompje van levend water door je heen. En hoe meer je met de Heer bezig bent, hoe groter en breder en dikker en grootser die stroom wordt. Betekent ook dat alle gaven en talenten die je in je hebt, door die stroom worden aangewakkerd en, ja, hoe zou ik het zeggen, grootser worden. Of meer, of anders, of ineens zichtbaar. Ik zag toen dat er iemand daarboven een dam aan het bouwen was, want die vond het water wel allemaal handig en die wilde dat allemaal beheersen wat er gebeurde overal. Dus die zei op een gegeven moment, had hij zo'n maatbeker, die zei van, nou, Henk kan wel een beetje gebruiken, ik geef Henk nog een beetje. En Marjan, nou, die doet het ook wel leuk, ik krijg nog wat meer. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet in het Koninkrijk van God. Jij of ik kunnen nooit bepalen hoeveel of dat een ander zou moeten of kunnen gaan doen. En dat betekent ook dat, ik ga nog even verder, dat jij nooit kan bepalen wat of dat de Heer door een ander doet. En het heel gevaarlijke daarvan is dat je in je denken gaat bepalen wat een ander zou moeten doen en hoe die het zou moeten doen. En op wat voor manier. Omdat jij vindt dat jij toch een beetje, ja, misschien wel gevoel hebt dat je dichter bij de Heer staat dan een ander of zo. Maar de gaven van God, die zijn van God. En hij vult het in jouw leven zoals hij het wil. En niet zoals een ander denkt dat jij ingevuld moet worden. Zo, nou kunnen jullie verder gewoon koffie gaan drinken, denk ik.
Oké, dat is heldere taal. God geeft gaven aan ons allemaal. En je hebt twee kanten. Dus die Jack zegt van dat anderen bepalen van wat wel en niet zou kunnen. Maar denk, de grootste is nog wel dat je zelf bepaalt hoeveel water je wel of niet hebt. En de sleutel is denk ik veel meer afhankelijkheid. Leren afhankelijk te zijn van de Heilige Geest. Maar laten we beginnen bij het begin. We zijn met een serie bezig die heet De Gaven van God. Met opzet heb ik die De Gaven van God genoemd, omdat als we over gaven praten, men heel snel altijd denkt alleen maar aan de charismata en de gaven van de Heilige Geest. Maar zelfs die zijn, als je niet oppast, zetten we dat allemaal heel systematisch op een rijtje, terwijl er gewoon meer is. Dus we zijn begonnen met de gaven van de drie-eenheid, dat Vader, Zoon en Geest in feite eigenlijk ook gaven zijn die God geeft aan ons om te laten zien wie die werkelijk is. We hebben het gehad over de gaven van de Vader, de motivatiegaven, de talenten die in je zitten. We hebben het gehad over de gaven van de Jezus, de bedieningen die de Heer Jezus geeft om het lichaam toe te rusten. En daarna hebben we het gehad over www.kingdom.com, waarin we gezegd hebben, eigenlijk is het de wil van de Vader die bepaalt wat er gebeurt. Het woord van Jezus wat uitspreekt en wat leven brengt. En het werken van de Heilige Geest wat eigenlijk de vervulling van dat geheel is. En dat geheel vindt plaats in het Koninkrijk van God. En kom stond voor communicatie en de samenwerking die we met God mogen hebben. En daarin heb ik vooral nadruk gelegd op wat je als offer brengt. He, dus het paasoffer, de schoven die de mensen moesten brengen, dat waren volmaakte offers, puur van het land. En de offers die met Pinksteren gebracht werden, waren broden die van dat graan gebakken waren. Met andere woorden, jouw redding, de vervulling van de Heilige Geest. Het werk wat God doet, is volmaakt. Die stroom van levend water is perfect. Alleen wat wij ermee doen, dat is broodbakken. En soms is het brood een beetje aangebakken. Andere keer is het witbrood weer. Een andere keer is het ander brood. En wij hebben neiging met elkaar die broden te vergelijken. En dan te zeggen dat brood is goed en dat brood is niet goed. Of te denken dat een bepaald brood op een bepaalde manier moet komen. Kort gezegd, in jouw leven bepaalt de Heilige Geest wel degelijk wat hij aan je geeft. En het is aan jou wat je ervan maakt. En dat heeft alles te maken met allerlei principes die je natuurlijk in het Koninkrijk van God kan opvullen. Op basis daarvan is Martin vorige week verder gegaan met de Heilige Geest, de gaven van de Heilige Geest. En dat die gebaseerd zijn op liefde en dat zonder die liefde we er helemaal naast zitten. Ja, dus je kan inderdaad gaven van de Heilige Geest hebben ontvangen. Maar als de liefde ontbreekt, ben je een klinkende cymbaal. En dat zijn toch wel even wat ernstige dingen. Dus je hebt twee dingen. Je kan met die gaven wat doen. Dat is maar de vraag of wat je ermee doet, of dat lekker brood is. Of dat het aangebakken wordt of wat dan ook. En als de motivatie niet de liefde is, maar bijvoorbeeld positie of andere zaken. Of jij vindt je dat je het veel beter weet dan een ander. En de motivatie is niet, ik wil het voor die ander doen en hem dienen. Of haar dienen. Dan zit je er toch naast. Ook al heb je gaven. En dus kan het voorkomen in het lichaam van Christus dat mensen gaven hebben en met die gaven dus de gemeente misleiden of misbruiken. Dat kan. Ook al zijn die gaven wel van God. Want dat is jouw verantwoording wat je ermee doet en het is jouw verantwoording hoe je ermee omgaat. En dat heeft alles met onderwerping te maken. Onderwerping aan God en onderwerping aan mensen die God je geeft. Anders weet je nooit of het getest kan worden. Tot zover dus vorige week. Laten we eens kijken. Nu is een beetje verder van waarom zijn nou die gaven eigenlijk gegeven? Waarom geeft God ze? Wat is nou de bedoeling ervan? Waarom geeft God nou van die gekke dingen, van die vreemde dingen, tongentaal en noem maar op, profetie? Waarom van die rare dingen waarvan je bijna denkt van je moet een halve weirdo zijn, wil je daaraan mee kunnen doen? Nou, de tekst van de week, die hebben we gelezen. Laat ieder van u de gaven die hij van God gekregen heeft gebruiken om anderen daarmee te helpen. Zoals het goede beheersers van Gods veelsoortige gaven betaamt. Dat staat in Petrus. Dus met andere woorden, jij hebt gaven van God gekregen en die moet je gebruiken om anderen te helpen. Daar ligt die focus van die liefde weer. En tegelijkertijd staat er dat je daar een goede beheerser, een goede rentmeester van moet zijn. En rentmeester betekent alles met die verantwoording afleggen. Het probleem is dat wij nogal eens de neiging hebben dat allemaal een beetje binnen de gemeente te leggen. Dat is een hoe moet ik dat zeggen, een scheefgroei die helaas wel eens plaatsvindt. Het idee dat als je gelooft in de gaven van de Heilige Geest, dat die gaven van de Heilige Geest dus in de gemeente plaatsvinden. En we focussen dan ook heel graag en heel veel op in de gemeente. En als het daar nou maar gebeurt, is het goed. Pinkstergemeentes, gemeentes zoals de onze, hebben daar nogal eens last van. We denken dat we de Heilige Geest ontvangen hebben en dat uiten we, of dat weten we, want, en dan hebben we het over de zondagdienst. En dan praten we over, ik profiteer wel eens. Of ik zing in tongen, of ik doe wat, noem maar op. Dat is op zich waar. Maar de vraag is of daar de gaven nou echt voor gegeven zijn. Of dat het het enige is. Als je de Bijbel erop naleest, met name Handelingen, dan kom je tot de ontdekking dat de gaven vooral gegeven zijn om ze op straat te gebruiken. Dus in het leven. Om die ander te dienen. Om anderen te helpen. En die focus ligt helemaal niet zozeer op de gemeente. Dat komt wel aan de orde. Maar de focus vooral ligt op de uitbreiding van het Koninkrijk van God. En op het feit dat we op straat tegenover andere mensen die gaven kunnen gebruiken. Nou, dan kom je helemaal in een spanning. Want ik zie mezelf nog niet naar mijn buren lopen en daar zes zinnen in tongen te lopen praten en dan te denken dat er een wonder gaat gebeuren of zo. Ook niet dat je daar zo apart mee doet. Maar toch wil ik daar even bij stilstaan. Dat we eerst maar eens kijken, wat houdt het allemaal wel in? In Handelingen lees je onder andere dat Petrus die antwoordt als hij ter verantwoording wordt geroepen, vervuld van de Heilige Geest. En dan begint hij met leiders van het volk en dan gaat hij verder praten. In Handelingen 6 vers 10 daar staat, maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de Heilige Geest die hem bezielde. Ik weet niet hoe je dat moet vertalen, maar als de Heilige Geest mij of jou bezielt, hoe ziet dat eruit? Even eerlijk zijn. Hoe ziet dat eruit? Dus stel dat de Heilige Geest mij bezielt, hoe ziet dat eruit? Ga ik dan gek doen? Als dat zo is, dan bezielt de Heilige Geest mij zeer zelden, hoop ik. Dus hoogschijnlijk, en daar ben ik van overtuigd, dat de Heilige Geest me op dit moment ook bezielt, omdat hij me inspireert om deze preek te maken, omdat ik daarvoor gebeden heb. Dus dat ziet er zo uit zoals het er nu uitziet. Helder? Alleen de schrift zegt, de bron waarop dat gedaan werd, was dus de bezieling van de Heilige Geest. Het is een kwestie van erkenning. Maar vervuld van de Heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God en Jezus die aan zijn rechterhand stond. Stefanus die gestenigd wordt. Op het moment van zijn grootste angst pakt de Heilige Geest hem op en ziet die dingen. Hij ziet er een beeld. En nou de rekening mee dat de mensen die hem stenigden daar heus nog wel een nachtje over geslapen hebben. Van gezegd hebben, hey, wat was er met die man aan de hand? Wat is hier? De geest zei tegen Filippus, ga naar die man in die wagen daar. Dus de geest die mensen leidt. Ja, de Heilige Geest had Filippus al overgeplaatst. Dat lijkt me helemaal een leuke ervaring als je dat meemaakt. Maar dan ook echt de leiding van de Heilige Geest ontvangen. Een van hen, Agabus, dat is in Antiochië. In de gemeente van Antiochië komen mensen uit Jeruzalem. En een daarvan heette Agabus. En die voorspelde door de geest dat de wereld door een grote hongersnood zou worden getroffen. Iets dat tijdens de regering van Claudius inderdaad gebeurd is. Dus de Heilige Geest voorspelt, waarschuwt. Ze trokken door Phrygië, dat is Paulus en zijn vriendjes, en de landstreek Galatië. Omdat ze door de Heilige Geest werden verhinderd. En even later, dat stond de Heilige Geest van Jezus, de Geest van Jezus, hen niet toe. Hoe ervaar je dat? Dat de Heilige Geest een blokkade legt. Dat de Heilige Geest je iets verhindert. Is dat vervelend? Krijg je dan een tik op je vingers? Of hoe gaat dat in jouw leven? Hoe werkt de Heilige Geest in jou en in mijn leven? En wat doet hij dan? Ik ben ervan overtuigd dat dat allemaal reuze meevalt. Dat dat niet, moet ik dat zeggen, geen hocus pocus is. Maar heel normaal leven. In Handelingen kan je lezen dat Paulus ziek werd. En dat hij een dokter bij zich vraagt. En die man heet Lucas. Dat is in Handelingen 15. Tot Handelingen 15 schrijft namelijk Handelingen, de schrijver van Handelingen, dat is Lucas, steeds over zij. En dan midden in Handelingen 16 gaat hij over op wij. En dat is precies op dit punt, wanneer die Paulus ziek wordt en een dokter bij zich laat komen. En Lucas was die dokter. En die wordt zo aangegrepen door Paulus, ook al is hij ziek, dat hij het team vergezeld en dat hij meegaat. Dus dat is hoogstwaarschijnlijk de manier waarop toen Paulus zei van de Heilige Geest verhinderde ons dat. Ik werd ziek. En hij zag in zijn ziekte de leiding van de Heilige Geest. Nu niet omdraaien en zeggen dus alle ziekte is altijd de leiding van de Heilige Geest. Dat is het hele punt niet. Hij kwam daardoor ook in contact met Lucas. Laten we eens verder gaan. Waar komt het op neer? Het woord charisma, daar kan je een beetje ontleden. Charis betekent niets anders dan genade. En charismata betekent genadegave. Zijn die nu alleen voor ons in de gemeente? Of zijn ze nog breder? Waarom geeft God die gaven? En het antwoord vind je hier. God wil zijn genade aan de wereld tonen door zijn lichaam. Dus God wil niets anders dan de genade die hij heeft, wil hij tonen aan je buren, aan andere mensen. En daarom geeft hij genadegaven. Die twee moet je in mekaars verlengde zien. De genadegaven zijn niet een paar hocus-pocus toestanden die ergens naast of bij de kerk horen, maar zijn een verlengstuk van de genade die God wil geven aan de wereld. Dus God wil de wereld laten zien hoe groot zijn genade is. En dat wil hij doen door zijn lichaam, door jou en mij. En daarom geeft hij genadegaven. Om die genade bekend te maken. Is dat helder? En ik hoop dat jullie even al die dingen die je in je hoofd hebt opzij kan zetten van hoe dat er dan uitziet. Dus God geeft zijn genadegaven aan zijn lichaam om uit te reiken naar de wereld. Dat is wat Handelingen het meest duidelijke laat zien. Hier in de gemeente hebben we dat ook wel meegemaakt. Want ik kan je één ding vertellen. De meeste genadegaven vinden plaats bij mensen die op het randje van het koninkrijk staan. Mensen die net christen worden. Mensen die nog geen christen worden, maar net op het randje staan van... ga ik het doen of ga ik het niet doen? Daar gebeurt het meeste van dit soort werken. En dat is echt beproefd. Dat is ook de reden waarom in Zuid-Amerika de Pinkstergemeente zo hard groeit. Omdat die genadegaven behoorlijk op de straat liggen... en het daar ook het meeste toegepast wordt. Ook in deze gemeente. Afgezien van alle profetieën die we iedere week wel hebben... omdat we daarvoor openstaan. De grootste wonderen zijn gebeurd op momenten dat mensen een keuze maken voor de Heer... of een doorbraak met de Heer hebben. Dus Bas en Marieke, die 10 jaar geen kind hadden gekregen... komen tot bekering, komen in de gemeente en er wordt gebeden. En ineens zie je een wonder gebeuren. We hebben andere mensen in de gemeente die al veel langer christen zijn en geen kinderen krijgen. En het lijkt wel alsof God daarin onrechtvaardig is. In beide staan we naast de mensen, waar of niet? Bij de een zie je, ja, maar die zit op het randje van het koninkrijk en ze stappen toe. En we hopen dat zo'n wonder in je leven de rest van je leven verandert en je verkocht en verknocht raakt aan het koninkrijk van God... Bij andere christenen zie je, omdat ze al veel langer christen zijn... dat God op andere manieren of een wonder doet of ons leert te volharden. Daarom zie je bijvoorbeeld bij Catherine Koelman... ik weet niet of die naam jullie bekend is, maar dat was een genezingsdienares. Iemand die heel veel wonderen had in haar leven. Maar 90% van de wonderen vond plaats bij mensen die of nog onbekeerd waren... of net christen werden. Ik ben ervan overtuigd dat bij Jan Zijlstra exact hetzelfde plaatsvindt. Het zijn meestal mensen waar net even een tikkie doorgaat. Waar ineens een openbaring van God komt. Dat lijkt erop dat God dus heel onrechtvaardig is. Dat hij dus tekenen en wonderen vooral gebruikt bij heidenen, hè, bij niet-christenen. Nee, dat is niet waar. Hij laat door tekenen en wonderen zien dat zijn koninkrijk echt waar is. En het is voor de omstanders... voor de familie, voor de mensen zelf... die niet of nauwelijks in God geloven... de reden om inderdaad in de gemeente te komen. In de gemeente leer je dan daar hoe je moet leven als een christen. Met voor- en tegenspoed. En natuurlijk met al het gebed wat we doen voor alle zieken... en voor alle wonderen die we wel graag willen. Maar niet met een eis dat het gebeurt. Dus heel vaak zie je veel wonderen gebeuren... in dat schemergebied van bijna christen worden... En meestal gebeuren dat bij opwekkingen of bij bekeringen. De genadegaven zijn dus gegeven tot uitbreiding van het Koninkrijk van God. En zie je wat minder de wonderbaarlijke dingen binnen het Koninkrijk van God. En neem dat nou maar van aan. Dat is niet iets wat erg dankbaar wordt afgenomen in Pinksterbewegingen. Maar het is wel mijn oprechte mening. En die zeg ik niet zomaar. Die zeg ik omdat mijn vader daarmee worstelde. Ook wonderen meegemaakt bij zijn bekering. En in zijn leven daarna heel weinig. En ik ken de Pinksterbeweging natuurlijk van haven tot gort. Dan praat ik wel over 150 jaar geschiedenis. Iedere keer zou je in de Pinksterbeweging altijd weer die honger naar wonderen zien binnen de gemeente. En het is altijd, vind ik, een beetje triest. Omdat het alleen maar christenen trekt en een grote teleurstelling. Martin die was naar een concert geweest. En ik weet niet of hij dat verteld heeft. En dan wordt er ook gezegd, en nu gaan de wonderen gebeuren, en nu gaat de genezing gebeuren. En dan staan er achterin een aantal rolstoelen en er wordt totaal niet naar gekeken. En dan zijn we blij dat iemand zijn zere knie overraad. En vervolgens rollen de rolstoelen weer de zaal uit. En dan zeggen we, God was hier. Nou, ik heb met zulke dingen giga veel moeite. Giga veel moeite. Of jullie niet. Want je zal maar diegene zijn die die rolstoel moet duwen. En dan krijg je vragen waarom. En dan is de hocus pocus en de hoe zeg je dat, de euforie over wel genezen, is natuurlijk heel moeilijk. En zeker als het alleen maar over knietjes gaat of hoofdpijn. In de gemeente moeten we naast elkaar staan en met elkaar door het leven gaan, waar of niet. Oké, dus de genadegaven zijn voor uitbreiding van het koninkrijk. Ik hoop dat jullie dat oppakken. En het koninkrijk mag je van mij zo wijd mogelijk neerzetten. Dan kom je op de volgende vraag. Voor wie zijn nou precies welke gaven? Nou, daar heeft Jack natuurlijk een heleboel gras voor mijn voet even weggemaaid. Maar dat is prima. Alle gaven zijn voor iedereen. Zo simpel ligt het. Maak je nooit de fout dat je denkt van, oh, die heeft die gave gegeven, die niet. En ik heb misschien wel dit gekregen en misschien dat niet, dat hoort niet bij mij. Voor binnen de gemeente is dat tot op zekere hoogte wel waar. Maar buiten de gemeente is dat absoluut helemaal niet van toepassing. Jack die heeft vaak een beeld van de Heer en die heeft vaak een woord van de Heer. Dat is bekend, er zijn er wel meer hier. Ik vraag me af of dat buiten de gemeente ook zo is. Ik denk dat het daar heel anders functioneert. Dus die scheiding tussen binnen en buiten de gemeente, volgende week gaan we over binnen de gemeente praten. Maar nu hebben we het vooral over wat er buiten gebeurt. En buiten de gemeente zijn alle gaven beschikbaar voor iedereen. De gaven van God werken niet tussen 10 en 12 op zondagmorgen. En voor de rest van de week niet. Tussen 10 en 12 zie je dat die dingen er zijn. En is het de bedoeling dat je er honger naar krijgt. En dat je zoekt naar de toepassing van jouw leven. Even kijken hoe ik hier de lijn er weer in terugkrijg. Dankjewel, Jack. Dus binnen de gemeente is het wel de een dit en de ander dat. De gaven zijn allereerst, en dat vind ik wel een leuke, voor de mensen in nood die op jouw pad komen. Dus even heel simpel gezegd, haal dat nou eens een keer van je eigen lijstje af, van je eigen agenda. Maar jij bent morgen op je werk. En op je werk is iemand met een nood. En die heeft de genade van God nodig. En dus geeft God genadegaven voor die persoon. Alleen hij zoekt een kanaal waardoor hij die gaven kan geven. En dat kanaal ben jij. Alleen sta je er open voor. Of zit je, wat Jack al eerder zei, te zeggen, nee, dit wel, dat niet, zus wel, zo niet. En dat moet die doen of moet die doen. Stroomt die stroom van genade door jouw leven? We komen zo meteen er wel op terug van, en hoe werkt dat dan? Nogmaals, ik ga niet naar mijn buren toe en in tongen sprekend of zo. Ik zeg ook niet, zo spreekt de Heer, mijn zoon, mijn knecht. Weet je wel, dan kijken mijn buren me aan. Die denken echt dat ze met een gek te maken hebben. Over zijn handelingen kom je dat ook niet tegen. Dus daar komen we zo meteen wel op terug. Dus buiten de gemeente praat je niet, laat het er 2 of 3 zijn. Maar buiten de gemeente zijn alle gaven voor iedereen beschikbaar. En het zit hem in het woord beschikbaar. Staat dat hier? Nou, komt zo wel. Eigenlijk is de gave van de geest het gereedschapkistje waar de Heilige Geest mee werkt om het Koninkrijk van God breder uit te bouwen. Dominee van Kampen, die hier 1 keer gesproken heeft, vandaar dat ik zijn fotootje even neergezet heb, en in januari weer 1 keer hier komt, is dominee in de Gereformeerde Bond. Is een man die ik ken van de EO, omdat we samen het programma Ik zou wel eens willen weten doen. Die heeft een boekje geschreven, De gereedschapkist van de Heilige Geest. Hartstikke goed boekje. Man uit de gereformeerde gemeente. Heerlijk vind ik dat. En die gewoon vertelt, dat is de gereedschapkist van de Heilige Geest, waar die mee werkt. Natuurlijk worstelt hij met wat dingetjes, maar dat doen wij ook. En hij heeft het over de 9 geestesgaven. Nou ja, die discussie zou je aan kunnen gaan. Ik ben blij dat hij in ieder geval 9 herkent. Toch? Prachtig. En hij zegt, het is het gereedschapkistje waar de Heilige Geest mee werkt om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken. Alle gaven zijn dus beschikbaar voor iedereen wanneer we uitreiken naar een wereld in nood. Nou, laten we dan nog eens even oppakken. Als jij in je dagelijks leven erop gericht bent dat je uit wil reiken naar mensen in nood, dan kom je vroeg of laat mensen in nood tegen. Wel of niet weet je dat. Maakt niet zoveel uit, maar je ontmoet mensen. Als jij een open kanaal voor de Heilige Geest bent en je staat er open voor dat de Heilige Geest door je heen kan werken, de Heilige Geest weet wat de nood bij die persoon is. En die zoekt dus een kanaal om jou te gebruiken, om die nood te ledigen. En de vraag is alleen maar, ben jij beschikbaar? En dus kan het voorkomen dat jij ineens iets doet wat je zelf nog niet eens zo erg gepland had. Of dat je iemand ontmoet dat je zegt, hé, dat is toch ook toevallig dat ik die persoon er net ontmoet. En wat apart dat dat gesprek daarop inging. En als je liefde voor die mensen hebt, kan de Heilige Geest door jou heen gaan werken. Hoe? Daar komen we zo meteen wel even op. Hoe doet u dat bij jou en bij mij? Het gereedschapkistje. Heel simpel. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste woorden van wijsheid, woorden van kennis, bemoedigingen, vertroosting, het woord wat je doorgeeft aan die ander, dat dat vaak heel onopgemerkt gaat. En ik zou je de meest simpele voorbeelden geven. Op een dag kom je op je werk en je vraagt aan iemand, hoe is het met je? En die persoon zegt, het gaat helemaal niet zo goed bij me thuis. En die persoon praat nooit over zijn thuissituatie. En ineens zegt hij het. En jij zegt, vind je het goed als ik er van de week voor bid? Meer niet. Maar je laat merken dat jij contact hebt met God. Wat er dan gaat gebeuren, weet je nooit. Ja, maar ze kunnen zeggen, ik geloof niet en noem maar op. Nou, laat dat. Ga je straks wat voorbeelden geven dat je de huis met wijsheid om kunt gaan, maar dat je dat ook kunt leren. Vervolgens kan het zijn dat iemand zegt van, ja, ik heb thuis toch wel een nare situatie met mijn kinderen. En die begint zijn verhaal ineens te vertellen. En jij denkt, dat is toch wel raar dat hij dat allemaal tegen mij gaat vertellen. En ondertussen bid je. En als je bidt, krijg je een idee. En je geeft een advies en je ziet die persoon opklaren. En jij loopt weg en je zegt, geweldig goed advies heb ik gegeven. Of kan je ook weglopen en zeggen, dank u wel Heilige Geest, dat was een woord van kennis. Dank u wel voor die inspiratie. Het zit zo vreselijk dicht bij elkaar. De ene zegt, wat ben ik een goede vent. En de andere zegt, dank u wel Heer dat ik een kanaal voor u mag zijn. Keuze is aan jou. Geloof je niet in de gaven van de Geest door jou heen, heb je geen keuze meer. Geloof je het wel, oefen je er dan in en stap uit. In Handelingen zie je dat de gaven van de apostelen, of de gaven van de Heilige Geest, door de apostelen heen handelen, werken. En dat het voortdurend ligt op het accent van de uitbreiding naar het Koninkrijk van God. En sterker nog, in Handelingen vind je wel 50 voorvallen van leiding geven aan de Heilige, door de Heilige Geest. Hoe dat nou precies werkt? Al die gaven die Gods Geest door jou heen wil geven, en alle gaven zijn beschikbaar, betekent nog niet dat ze altijd allemaal werken in jouw leven. Dat is maar net hoe de nood van die andere persoon is. Sommige gaven zijn een beetje moeilijk te plaatsen. Maar laten we bijvoorbeeld tongentaal nemen. Ik was 6 jaar toen ik al in tongen sprak, dus ik weet niet beter. Dat was in onze omgeving en in ons gezin was dat normaal. Dus ik dacht ook dat het normaal was. En in mijn boekje schrijf ik er ook over, dus daar kan je wel meer over lezen. Dus ik weet niet beter. Dat is iets wat ik natuurlijk heel snel doe. Dus ik ben gewend, ook in mijn werk, ook tijdens zaken, wel in tongen te bidden in stilte. Niet hardop. Dat doe ik niet, want ik wil niet als een gek overkomen. Ja, kan je je dat voorstellen? Je zit in de vergadering en je begint ineens allemaal rare taal uit te stoten. Dan denk ik dat iedereen een beetje raar naar me zit te kijken. Maar als ik merk dat er een probleem is, kan ik in stilte in tongen bidden. Ik weet dan dat de Heilige Geest werkt. Dat wil nog niet zeggen dat er dan meer gebeurt. Zo goed als ik Joke ken, zal ik dat iets meer doen dan Joke. Omdat dat bij mijn opvoeding past, omdat ik zo opgevoed ben, omdat dat iets voor mij is. Joke is meer iemand die wacht en dromen krijgt of beelden krijgt. En dat met zich meedraagt. En bijvoorbeeld een gesprek met de collega's hebt en dan na een paar dagen weet van dit is het. En dan heeft de Heer dat geopenbaard. Die zoekt net zo serieus als ik wat de Heilige Geest zegt. Gods Geest is uit op het heil van die andere persoon. En God zoekt dan mensen die rondom die persoon staan, die dienstknecht of dienstmaagden van hem zijn, die gebruiken kan. En God is kundig genoeg om jou te gebruiken in de situatie van die andere persoon. Alleen je moet wel durven uitstappen. Iets durven zeggen of iets doen. En Gods Geest is wijs genoeg om zich aan te passen aan wie jij bent. Aan de gaven die de Vader in je gelegd hebt. Je karakter, noem maar op, de talenten die je hebt. Dat is niet, je hoeft niet een kopie van mij te worden, alsjeblieft niet. Weet je wel, één van mij heeft de wereld genoeg. Ja. En aan één Jack Fry hebben wij ook genoeg. Dat is toch zo? Daar hebben we allemaal genoeg aan. Dus dat unieke. Dan kom ik op een uitspraak die Jerry Cook ons geleerd heeft. En dat is, Wij leven boven natuurlijk, natuurlijk en natuurlijk boven natuurlijk. De gaven van de geest zijn boven natuurlijk. Als je in een westerse context over het bovennatuurlijke praat, dan moet ik even wat uitleggen. Dan denken wij dat dit is de maatschappij, die is zo hoog. En daarboven zit het bovennatuurlijk. En er zit een enorme dikke muur tussen. Dat komt uit het Griekse denken, waarin de bovenwereld en de onderwereld ook keurig op toneel gescheiden werd. En dat is gescheiden. Woon je in Afrika, ligt het ietsje anders. Daar is de bovennatuurlijke wereld en de natuurlijke wereld enorm met elkaar vermengd. Dus zendelingen die voor het eerst naar Kenia gaan of zo, en van het bovennatuurlijke weinig weten, maar van Augustinus heel veel. Hè, dus allemaal kennis, dat staat er. Die komen dan in Afrika en dan wordt ineens gesproken over demonen. En mensen zien de demonen zo in de bomen zitten. En wij denken ze zien sprookjes. Nee, die bovennatuurlijke wereld is bij hun veel meer gepenetreerd in de natuurlijke wereld. Er zit een overvloeisel in. Dat is niet zo gescheiden. Jij en ik leven in die wereld die zowel natuurlijk als bovennatuurlijk is. Natuurlijk hebben wij een sterke neiging naar het natuurlijke, dat geeft niet. Dus de Heilige Geest werkt op een natuurlijke wijze door jou heen. Maar dat is wel bovennatuurlijk. Dus wat ik al zei, we geloven allemaal dat de Heilige Geest door mij spreekt als ik een preek aan het doen ben. Daar ben ik een broodje van aan bakken. Dus er is iets van de Heilige Geest en er is heel veel van mij bij. Dat is wat ik nu doe. Amen. En sommigen zullen aan het eind zeggen, het broodje, we zullen een broodje voorganger gaan eten. Het was slecht, het was goed en noem maar op. Maar hou er wel rekening mee dat waar het vandaan komt, het graan wel degelijk van God kwam. En als je alleen maar kritiek hebt, heb je alleen jezelf te pakken. Je kan ook zeggen, wat zat er nou van God in? En je kan ook zeggen, de korstjes waren wat hard en die laat ik lekker liggen. Prima, dan kan ik mee leven. Want ook mijn gave is beperkt. Pakken we dat? Dus op dit moment ben ik een broodje aan het bakken van de gave die God mij gegeven heeft. En ik hoop dat ik dat behoorlijk natuurlijk doe. Toch? Ik hoef toch niet te gaan springen. Ik hoef ook niet gekke dingen te gaan doen om te bewijzen dat het bovennatuurlijk is. Dus waar het wel gebeurt, kom ik al gelijk een beetje in opstand en zeg, doe normaal. Doe even normaal, man. Weet je, die uitspraak kennen we nu wel. Alleen, doe eens normaal, man, is wel ons motto. Alleen, niet naar die ander, maar naar onszelf. Het is heel simpel om bij een ander te zeggen, doe jij eens normaal. Doe zelf normaal. Ga normaal met de gaven om, maar wees bewust dat ze bovennatuurlijk zijn. Ga bovennatuurlijk met de gaven om, maar doe het normaal. En Jerry Cook heeft ons dat een jaartje 25 geleerd. En dat is een van de basisstenen van waarop Raafel gebouwd is. Bovennatuurlijk normaal doen en normaal bovennatuurlijk zijn. Ik zou een paar Bijbelse voorbeelden geven. In Handelingen 3, en ik heb een paar woorden in het geel neergezet, gewoon omdat die alledaags zijn. Dat is normaal. Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk. Aan die anders gewend. Omstreeks 9 uur naar de tempel voor de namiddaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht. Hij werd daar elke dag neergelegd. Dat betekent dus dat hij er ook al een paar keer zat toen Jezus daar voorbij kwam. Neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om aalmoes. Hij deed niet anders. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei, kijk ons aan. De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei, geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u in de naam van Jezus Christus van Nazareth. Sta op en loop. Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Dit is het verhaal zoals de handeling het zegt. Maar als je het goed leest en je gaat wat toepassen, en nou krijg je uitleg van Henk en dan hoef je het helemaal niet mee eens te zijn. Maar stel je voor dat je Steven Spielberg bent en je moet dit filmen. Hoe doe je dat dan? Dan moet je op basis van de tekst zeggen dat het allemaal heel normaal was. Ze gingen naar de tempel, ze waren normaal bezig. Er was helemaal geen voorbereiding. Ze liepen niet samen van, oh Heilige Geest, geef ons kracht, want we willen een wonder doen. Nee, ze lopen daar gewoon op straat te babbelen. En ze komen langs een bedelaar. Een bedelaar die ze overigens vaker gezien hadden, want hij lachte elke dag. En Jezus was er ook al een paar keer voorbij gelopen, dus ze hadden alle reden om door te lopen. En die man vraagt om een aalmoes en dan gebeurt er iets. En dat zegt de Bijbel niet. Er gebeurt iets dat Petrus zegt, kijk me aan, zilver of goud heb ik niet. Ik zal je vertellen wat ik denk. Ik denk dat hij tot ontdekking kwam dat hij geen zilver of goud had. Anders zegt hij dat niet zo nadrukkelijk. Dus ik denk dat hij zijn portemonnee gepakt heeft. Dat hij wat wou geven. En dat hij zegt, oh chips, ik heb geen geld. Oh heer, wat moet ik nou doen? Heel normaal toch? En de Heilige Geest zegt, wil jij wat doen? Zeg dit. Heel normaal. En anders kan ik er geen chocola van bakken. Want als het anders is, past het niet meer bij mij. Ze beginnen normaal, het wordt normaal, en dan moet er een moment zijn dat de Heilige Geest tot je spreekt. En die zoek ik in het normale. Namelijk dat hij geen geld had. Van mij mag je een andere uitleg eraan geven. En ik ben benieuwd hoe je het dan ziet. Maar ik geloof niet in het feest van ze liepen daar en ze zien die man en dan ineens gebeurt er iets. Bij jou en mij gebeurt ook ineens niks. Het gebeurt omdat je ervoor open staat. Johannes 4. Dit gaat over Jezus. Jezus was 100% mens en 100% God. Wij hebben soms de neiging dat we denken van als hij wonder doet is hij God en als hij geen wonder doet is hij mens. Nee, hij was 100% de mensenzoon die niets deed tenzij hij de vader zag doen en dus door de Heilige Geest geïnspireerd werd, net zoals jij en ik. Zo kwam hij, Jezus, bij de Samaritaanse stad Sichar. Dichtbij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven heeft, had. Waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Dit is duidelijk de mens, Jezus. Hij is moe. En het was rond het middaguur. Dat is een beetje vreemde tijd. Dan is het heel erg heet. Toen, staat er, kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Dat is opmerkelijk. Om 12 uur water putten, dat deed je normaal om 9 uur. Dus Jezus ziet dat en begint tegen haar te spreken. Geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Dus hier komt de discussie. Het feit dat Jezus tegen een vrouw spreekt is heel bijzonder. In die tijd deed je dat niet. En zeker niet tegen een Samaritaanse. Waarom deed Jezus dat? Omdat hij zag dat ze om 12 uur water kwam putten. Hij begint een gesprek. Geef me wat te drinken. Allemaal heel normaal. Dan komt er een discussie over de theologie. Moeten we hier aanbidden? Moeten we daar aanbidden? Is jouw kerk goed? Is mijn kerk goed? Heel discussievaal. En Jezus wil eruit. Die wil geen discussie over het ware geloof. Dus midden in die discussie verandert Jezus van onderwerp. Hoe zou dat nou toch gebeuren? En stelt ineens een vraag. Ik denk geïnspireerd door de Heilige Geest. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zegt Jezus. U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw, nu begrijp ik, Heer, dat u een profeet bent. Heel simpel, Jezus komt bij een bron, is moe, gaat zitten, de discipelen gaan weg. Die vrouw komt om 12 uur, hij denkt, oh, dat is vreemd zeg, 12 uur, wat komt zij nou doen? En de Heilige Geest begint te praten. En hij ziet de nood van die vrouw. Dus ze zegt, mag ik wat water? Nou zegt ze dat u dat aan mij vraagt, heel normaal. En dan komt er een discussie over de theologie. En de Heer die denkt van, ja, maar daar wil ik niet heen. En dan geeft de Heilige Geest inzicht, een woord van kennis. Die vrouw op een grote nood, ze heeft al 5 mannen gehad. En de man met wie ze nu woont, is ook haar man niet. Dus die vrouw is zo eenzaam als men zijn kan. Komt geen veroordeling. Heel wijs zegt hij, ga je man eens halen. Ik heb geen man. Nee, dat klopt. Want je hebt al 5 mannen gehad. En die nu bij je woont, is ook geen man. En die vrouw die denkt, wie ben je dit? En die zegt, nu bent u een profeet. Ineens heeft ze oren. Waarom heeft ze die oren? Om de simpele reden, Jezus haar niet veroordeelt. Had hij wel alle reden voor, hè? Let op wat er dan staat. In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem. Door het getuigenis van de vrouw. Hij weet alles van me. Ze gingen naar hem toe en vragen hem nog een paar dagen te blijven. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. En ze geloofden dat hij de redder van de wereld is. Dit is uitbreiding van het koninkrijk. Jezus die gewoon normaal deed en rustig de Heilige Geest zijn werk liet doen en daarna luisterde. Ik wil afsluiten. Mijn vraag aan jullie is: de gaven van de Geest zijn ons gegeven om het koninkrijk van God zichtbaar te maken. Dat kan je heel normaal doen. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat iedereen die hier zit dat al lang een paar keer meegemaakt hebt, maar dat je soms niet eens bewust bent dat het de Heilige Geest is. En dat is wat jammer. Het zou zo fijn zijn als je in je relatie met de Heer kan zeggen: dank u wel, Heilige Geest, dat u me geholpen hebt. Dank u wel dat u door me heen werkt. Ik zie dat ik ook een kanaal mag zijn. En het maakt niet uit waar je werkt. Bij mij zit het in hele simpele dingen. Soms voel ik de drang om even weg te lopen van mijn bureau en de gang op te gaan. En even weg te wezen. Even dat, weet je wel, de 5 minuutjes even wat anders doen. Als ik dan iemand op de gang tegenkom, is dat nooit toeval. En op zijn minst kan je de simpele vraag stellen: hallo, hoe gaat ie? En het gebeurt zo vaak dat mensen iets zeggen en dat je iets kan antwoorden. Het is alleen een kwestie van durven uit gaan stappen, heel voorzichtig, en daarin gaan groeien. En hoe vaker je het doet, hoe leuker het wordt. Hoe beter je daarin de stem van God gaat verstaan. En word geen weirdo. Blijf een normaal mens. Blijf normaal doen. Zullen de mensen je ook normaal vinden. En soms zit je ernaast. Nou en? Als je het uit liefde doet en je doet het bemoedigend en vertroostend, wat kan er nou gebeuren? Dus je bent erg vriendelijk tegen iemand en je geeft een bemoediging voor het leven. En jij denkt dat dat een woord van de Heer is. En die ander zegt: nou ja, fijn. Nou, dan zit je ernaast. Het wordt allemaal heel vervelend als je zo vreemd gaat doen. Weet je, als je tegen mensen die niet geloven gaat zeggen: zo spreekt de Heer of zo. Of je gaat statenvertaling spreken. En je wordt ineens religieus. Zo heeft God het nooit bedoeld. Jezus kwam op aarde als mens. Als één van ons. En hij plaatst ons als één van hen tussen de mensen. Maar ondertussen dat zout en zout en die stroom van rivier van levend water vloeit door ons heen naar die anderen toe. En God heeft jou nodig om zijn genade aan mensen toonbaar te maken. Het lied Majesteit heeft mij geraakt. In het lied Majesteit staat: hier ben ik, beschikbaar voor uw dienst, omdat uw genade mij heeft aangeraakt. En vanaf de eerste keer dat ik dat lied hoorde, dacht ik: wauw. Mijn boek is erop gebaseerd, de titel: ben jij beschikbaar voor het koninkrijk van God? En mag de Heilige Geest door jou heen werken? En doe je dat in het bewustzijn dat je dan deel uitmaakt van de majesteit van onze God? Heer Jezus, u heeft zo'n groot verlangen om deze wereld bekend te maken met de liefde van de Vader. Vorige week hebben we daarbij stilgestaan dat al die gaven gegeven zijn, maar dat daar de liefde de schakel in is. En vergeef ons, Heer, dat we zo vaak naar die gaven kijken en daar gekke dingen van maken, compleet vergeten dat de liefde gewoon de motivatie is. En help ons, Heer, voortdurend open te staan om van mensen te houden, naar mensen te kijken en de nood te zien. En dan open te staan voor uw Heilige Geest dat u door ons heen werkt. Dat glaasje water, die hand die we uitsteken. Heer, daar begint het allemaal. Heer, en zeker zo'n voorbeeld als van Petrus. Dat is wel even een flinke stap om dan tegen iemand te zeggen: sta op een wandel. Heer, maar we weten dat in zendingsgebieden dat vaak gebeurt. Heer, maar help ons, Heer, om te beginnen met die kleine bemoediging. Maar dat samen met u te doen. En als het dan effect heeft, om daarna te zeggen: dank u wel, Heilige Geest, dat u me geholpen hebt. Dat die gaven ook door ons heen werken. Het woord wat Jack gesproken heeft, Heer, dat willen we ook in gedachten meenemen. U geeft alle gaven aan iedereen. Heer, behoed ons, Heer, dat we zelf de maat gaan meten wie wel te krijgt en wie wat niet krijgt. Wie wel wat moet doen en wie niet wat moet doen. Maar dat we uw geest de ruimte geven om ons te ontplooien om op de marktplaats, om in ons dagelijks leven een bruikbaar kanaal voor u te zijn. Heilige Geest, we ontvangen u. Dank u wel dat uw genadegaven natuurlijk zijn. Ook al zijn ze bovennatuurlijk. Dat we op een bovennatuurlijke manier natuurlijk mogen leven. Heer, dat mensen zullen zeggen, wat heb jij wat ik niet heb? En dat we dan op u, Heer Jezus, kunnen wijzen. Laat zo onze levens, Heer, vruchtbaar zijn voor uw koninkrijk. Dat bidden we in uw machtige naam. Amen.